Want dat is toch wat ik zie bij brancheorganisaties versus leden die daarbij aangesloten zijn. Zeker de wat kleinere. Die denken dat daarmee ze veiligheid kopen.
Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Ja, welkom bij de Probaat podcast. Weer met onze vaste gasten, namelijk Sander Leuning van Veiligheidskundigen. En Peter Raven, Kenniscentrum Arbeidsrecht, ook van harte welkom. Vandaag gaan we het hebben over de RINE. We hebben daar al eerder een podcast op over gemaakt. En dan specifiek ook een beetje hoog over. En dan uiteindelijk bij de verdiepende PSA-RINE. Vandaag gaan we nog even een wat meer technisch het benaderen. Dus wij zien er naar uit. Sander, jij hebt een leuke wetenswaardigheid, anekdote of iets wat je meegemaakt hebt.
Klopt. Nou, kijk, de RINE en de mensen die denken direct van waar hebben ze het nou weer over? Hè? Die risico-inventarisatie en evaluatie. Iets wat al decennia lang in onze wetgeving staat, wat werkgevers verplicht om het te hebben. Maar wat langzamerhand doorcijpelt in BV Nederland van goh, dat is misschien ook wel iets waar ik wat mee moet. Ja, dus zo heeft de arbeidsinspectie, die reed vroeger zeg maar rond in de provincie met twee inspecteurs en die zagen iemand op het dak werken. Die werd eraf getrokken, een flip, omdat hij onveilig werkte en mogelijk de werkgever nog een boete. Tegenwoordig hebben ze een andere methodiek en dat heet de brancheaanpak. Ja, dus ze schrijven de complete branche in Nederland aan. Die moeten allemaal hun stukken aanleveren bij de betreffende inspectie. En op basis daarvan wordt gekeken van gaan we na de onderzoek doen naar een specifiek bedrijf of niet. Hè, dus je ziet ook dat daar krapte, om maar even te hebben, binnen die organisatie ontstaat. Maar ze zien ook hè, dat het rondrijden en sec 1 individu van het dak aftrekken weinig effect heeft. Want het aantal slachtoffers blijft al heel lang gelijk. Dus ik had bijvoorbeeld deze maand opeens twee cafetariërs aan de lijn. Die dus een brief van de arbeidsinspectie gehad hadden. En die zeiden van, wij moeten iets van een RI of een RINE doen. Weet jij wat het is en kun je ons helpen? Ik zeg, dat kan. Maar goed, ik ken inmiddels mijn papegaaiers ook. En zoals in de vorige podcast, de beluisteringsveiligheid kost ook geld. Dus ik heb ze benoemd ja, dat een RINE opstellen door een van onze adviseurs wel geld kost. En ze schrikken nogal van wat dat dan kost. Want ja, ook zij denken, ja, maar wat moet ik daar wel niet voor verkopen? He, dus we komen zo nog even bij het technische verhaal, waarbij ik stilsta van oké, hoe zouden die bedrijven het ook zelf kunnen gaan doen? Maar je ziet dat veiligheid toch steeds belangrijker wordt in eigenlijk de hele in heel BV Nederland. He, dus ook bij die kleinere ondernemers, een cafetariahouder of een restauranthouder, die toch ook de omslag moet gaan maken, omdat ook in zijn keuken best risico's kunnen ontstaan. En zeker ook als je een weekendhulp of een avondhulp hebt, die toch bij 200 graden frituurvet moet werken. Ja, dat zijn gewoon directe risico's. En dan kun je vaak zeggen, dat hoor ik vaak terug, dat gebeurt niet bij ons. De cijfers wijzen helaas anders uit. Dus ja. We gaan er technisch bij stilstaan.
Ja, ja.
Ja, wat je zegt, Sander, is heel herkenbaar. Cliënten van mij met personeel die een bepaalde omvang hebben en die part-time of full-time een HR-medewerker in dienst hebben, die zul je heel vaak wel een soort aha-erlevenis horen vernemen als je het over dit onderwerp hebt. En dan is het vaak ook wel zo dat daar het, nou ja, op zijn minst in beeld is en soms ook wel wat geregeld. Maar de wat kleinere ondernemers, precies om wat jij zei, dat kost geld en waarom zouden we het doen? Het gebeurt bij ons toch niet. Daar, vanwege ook het groot aantal wat er in Nederland van die kleine ondernemers is, ja, daar moeten we echt wat mee. Daar moeten we echt wat mee, want de risico's zijn niet te overzien wanneer je niet een actuele RIE hebt. En dan bedoel ik risico's juridisch.
En nou, even voor de luisteraars even opfrissen. Je kan ook nog even de andere podcast beluisteren, maar RINE, er staat, is een afkorting voor risico, inventarisatie en evaluatie. Dus dat is een ongoing proces. Als je meer dan twee mensen aan het werk hebt, ben je gewoon verplicht om zo'n RINE te hebben. Dus puur gewoon, welke risico's lopen we samen en wat gaan we daarmee doen en hoe werkt het? Hè? Dus dat zijn eigenlijk de stappen. Sander weet het nog beter, gaat het straks uitleggen. Deze die maak je één keer. En vervolgens onderhoud je hem elke 3 tot 5 jaar. Of als er een incident heeft plaatsgevonden of de situatie wijzigt. En dit helpt ervoor dat dus mensen niet uitvallen. En dit geldt dus voor elke organisatie. Ook als je bijvoorbeeld bij een gemeente zit of op een school zit of weet ik waar je zit. Dit geldt voor elke organisatie. Dus dat is belangrijk om te weten. En Sander, jij gaat nu even de mensen meenemen van... maar hoe werkt dit nu technisch? Hè? Dus bijvoorbeeld, ik start een bedrijf of ik kom bij een bedrijf werken. Wat en dan? Hoe gaat dat?
Zoals je net al zei, hè, dat ieder bedrijf in Nederland... die meer dan één werknemer als het ware heeft. Hè? Dus als ik mijn eigen BV en ik ben eigen werknemer, hoeft dat dus niet. Hè? Dus ben je dus zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Maar zodra jij mensen in dienst hebt... ben je verplicht je risico's te inventariseren en te evalueren.
Ja, en even in dienst. Hè? Peter, ik weet nog dat jij zei... het maakt dus niks uit of iemand flexibele kracht is... Nee. Of weet ik wat, zelfs ZZP'ers?
Ook, want daar ben je voor verantwoordelijk.
Oké, okay, ja. dus die hele breedte.
Precies, de hele breedte. En dan werkt het even voor... Het staat, kun je teruglezen, artikel 5 in de Arbo-wet. Iedere werkgever moet dus een RINE hebben. Om de kleinere werkgevers in Nederland te ondersteunen... hebben we een zogenoemde brancherie. Dus je hebt, als je tot 25 medewerkers in je bedrijf hebt... kun je gebruik maken van een goedgekeurde brancherie... die jij zeg maar verder kunt aanpassen op je eigen organisatie. Dus die twee cafetariahouders die mij bellen... die zouden heel goed zelf hun eigen risico's kunnen inventariseren... aan de hand van een goedgekeurde methodiek. Dus dat kost een aantal avonden werk. En het is bij wijze van spreken de keuze... ga ik mijn huis zelf schilderen of huur ik een schilder in? Je kunt het dus zelf doen. Zodra je boven die 25 medewerkers uitkomt, kun je het nog steeds zelf gaan doen. Maar er komt de verplichting bij dat jij de RINE door een gecertificeerde kerndeskundige of een Arbo-dienst die gecertificeerd is moet laten toetsen. En dat toetsen dat gebeurt dus door een onafhankelijke partij en dus persoon. Die jou toetst op volledigheid en of alle risico's zeg maar geïnventariseerd zijn en dat de beheersmaatregel zeg maar ook de laatste stand der techniek inhoudt. Nou, noem het al het technische verhaal maar op. Maar het is dus wel belangrijk om te weten... onder de 25 medewerkers kun je het als werkgever... als eigenaar van je bedrijf zelf doen. Kost je een paar avonden, maar is prima te doen. Hè? Dus er zijn hele goede branchemethodieken voor te krijgen. Voor de horeca, voor kantooromgevingen. Dus zoek het vooral op www.rine.nl. Leuke anekdote of misschien leuke nieuwsfeit... wat nog even te melden is. Juni is vandaag gestart. Juni is ook de maand van de RIE... Verderop in de maand dan wordt een hele week aandacht gegeven landelijk aan het thema van de RIE. Omdat het echt ook onder de aandacht gebracht moet worden in onze maatschappij.
Dus even voor luisteraars, RIE en RINE is hetzelfde. Ja, nee, maar ik benoem hem even, anders denk ik, weer een term.
Heel goed. Misschien tot slot de aanvulling, hè, want we hebben het hier natuurlijk niet alleen over de werkgever die bepaalde verplichtingen heeft. De werknemer heeft die ook. Die moet enerzijds de RINE, of de maatregelen die ook voorgesteld zijn door de werkgever, opvolgen. En je hebt als medewerker ook altijd toegang tot de RIE. Dus de werkgevers moeten de RINE publiceren op bijvoorbeeld een intranet of fysiek in een map op kantoor laten liggen. Medewerkers hebben altijd toegang tot die RINE. En kunnen ze ook zien welke risico's zij lopen zeg maar, in het bedrijf waar ze werken.
Maar even plat. Ik ga solliciteren, ik noem maar wat, bij een zorgclub.
Ja.
Ik word er aangenomen. Wanneer zie ik die RINE?
Kijk, er is natuurlijk niemand in Nederland... en dat is gewoon helaas een feit misschien... of veiligheid wordt te vanzelfsprekend gezien. Dus er is niemand die op zijn eerste dag gaat zeggen... hey, mag ik de RINE eens even zien? Die mogelijkheid heb je wel. Hè? Dus, jouw werkgever moet in alle tijden die RINE openbaar hebben... zodat de werknemers daarin kunnen kijken. Nog beter is dat je zorgt dat de maatregelen zeg maar, die jij voorstelt... in het die je aan het papier hebt toevertrouwd in die RINE... echt een onderdeel worden van je bedrijfscultuur. Hè? Mijn partner Mark die zegt altijd van... ja, weet je, een RINE werkt pas op het moment dat je hem ook gebruikt. Anders is het gewoon een waardeloos stuk papier... wat 6.000, 7.000 euro heeft gekost. En heb je er dus vervolgens niks aan. Dus je moet de maatregelen die je met elkaar opschrijft... ook daadwerkelijk gaan implementeren... op een goede, werkbare manier.
En wat, nou, wat we vanuit de psychologie weten... is dat mensen die geven aandacht aan dat wat er is, zeg maar. Hè, en dus dat wat er niet direct zichtbaar is... daar lopen ze snel voorbij... En een ander fenomeen is, ja, als ik nieuw kom, En ik zie dat anderen zich er ook niet aan houden. Nou, blijkbaar is het dus dan niet zo belangrijk. Jij noemde een mooi voorbeeld met die testpersoon.
Ja, nou, er zijn wel voorbeelden op YouTube ook te vinden. Hè. Kijk, uiteindelijk valt en staat veiligheidscultuur met het gedrag wat we met elkaar vertonen in een bepaalde werkzetting. En er zijn wel mooie voorbeelden, psychologische, te zien op YouTube van organisatie waarbij er een nieuwe werknemer zeg maar een ruimte binnenstapt. Er zit een groep acteurs. En in die ruimte ontstaat een onveilige situatie. Bijvoorbeeld, er komt rook onder de deur vandaan. Maar al die acteurs, dus werknemers van het bedrijf, blijven mooi standvastig zitten. Dan zie je dat die nieuwe medewerker zich aan het onderzoeken is van wat moet ik nou doen? Ik zie dat daar ergens toch een bepaalde vorm van gevaar is, maar mijn collega's blijven zitten. Blijkbaar is dat de gang van zaken hier. Is dat normaal? Is dat de cultuur? En zij blijft ook zitten. Dus ga die filmpjes maar eens terugzoeken van hoe reageert de groep, ja, dus op een bepaalde vorm van groepsdruk natuurlijk, op gevaarlijke situaties. Misschien nog even.
Mag ik hier even wat aan toevoegen aan dit onderzoek? Dus als mensen hierop willen zoeken, de basisgrondleggers hiervan, hè, dat zijn eigenlijk twee psychologen. Eén is Stanley Milgram. Dus als je gaat zoeken, zoek even op zijn naam, Stanley Milgram. Die heeft hier naar autoriteit heeft hij onderzoek gedaan. En dus bijvoorbeeld net na de Tweede Wereldoorlog, toen dacht iedereen, ja, weet je wat daar gebeurd is? Daar zouden wij nooit hebben gedaan. Hè? Dus die mensen klopten gewoon niet. En toen heeft hij een onderzoek opgezet waarin iemand achter een houten wand zat. En als hij een fout antwoord gaf, dan kreeg hij een stroomschok. En langzamerhand werd de stroom verder opgeschroefd. En zelfs naar 380 volt, zeg maar, hè? Dus iedereen weet, dat tenminste dat neem ik aan, dat je daarmee iemand de nekslag toe brengt, dus dat je doodgaat. Eigenlijk iedereen deed het wel. Dus tot die 380 graden volt heeft iedereen wel gedrukt. En toen ze later zeiden van, ja, maar waarom heb je dat gedaan? Want je wist al dat het dodelijk is. Ja, dat wist ik ook. Maar de man met de witte jas achter mij zei dat ik gewoon de opdracht moest uitvoeren. Dus autoriteit, zeg maar, het gevoel dat iemand anders het goedkeurt of van je verwacht, maakt dat we vaak niet handelen naar wat goed is. Dus dat is één Stanley Milgram. De andere is Salomon Ash. En Ash schrijf je als A-S-C-H. En die heeft groups conformity. En dus als iedereen in de groep linksaf gaat, terwijl ik weet dat rechtsaf de goede kant is, ja, dan ga ik één keer doen. Maar een tweede keer, dan denk ik, nou ja, zij zullen misschien ook ergens wel gelijk hebben, dus dan ga ik met hem mee. Dus nieuwe werknemers, die zijn de eerste 3 maanden, moet je ze eigenlijk volledig ruimte geven om te ontwikkelen, want dan hebben ze wat te bieden. Na 3 maanden zijn ze onderdeel van de rest, brengen ze niks nieuws meer. Dus Stanley Milgram, Salomon Ash, die laten dus zien dat als jij niet mensen de ruimte geeft, of als je mensen gewoon mee laat lopen met de grote meut, dat ze dus dan niks nieuws meer brengen en dus oude bestaande weeffouten laten overeind laten in je bedrijf. Dus geniet van nieuwe mensen en breng ze in stelling.
Ik denk dat ik heel goed begrijp dat er keuzes zijn gemaakt om tot bepaalde aantallen medewerkers dat via een brancheorganisatie te laten doen. Maar het heeft ook risico's in zich. En dat risico dat als eerste boven komt is gemakzucht.
Zeker.
En weet je, je noemde dat ook terecht, Sander. Het kost geld. En tijd kost dus ook geld. Oftewel, moet je als ondernemer, wanneer je er geen verstand van hebt, die avonden opofferen? Of moet je tegen, in dit geval de veiligheidskundige, zeggen, maar ik heb hier voor jou een aanbieding, ik kan je daarmee helpen, waar het mes aan 2 kanten snijdt. 1, ik kan mij als deskundige profileren en wie weet leidt het nog eens wat, tot wat anders bij collega's. En 2, die ondernemer krijgt denkrichting hoe die ermee om moet gaan. Want dat is toch wat ik zie bij brancheorganisaties versus leden die daarbij aangesloten zijn. Zeker de wat kleinere. die denken dat daarmee ze veiligheid kopen. Niet veiligheid in de zin van, maar veiligheid in de zin van, nou ja, die brancheorganisatie zal het wel weten.
Precies, ja. Het papiertje kopen is heel makkelijk, hè?
Ja, dat.
Maar daarmee eigenlijk een waardeloos document geworden. Ja. Het gaat pas werken als je het gaat gebruiken. Als je eigenlijk het gewoon een onderdeel laat worden van je reguliere bedrijfsprocessen. Ja. Van je introductieprogramma's. Nou, moet jou aanspreken, Jano, hè, van hoe zorg je ervoor dat organisaties gaan werken en met elkaar die dynamieken erin gaan brengen. En veiligheid is daar gewoon een onderdeel van.
Ja.
Nou, dat is te makkelijk gezegd. En nog een klein stukje techniek, hè, want je hebt dus die bovenliggende RINE. We hebben het een paar aantal podcasts geleden ook gehad over de verdiepingsslag op het gebied van bijvoorbeeld van psychosociale arbeidsbelasting, hè, de PSA-RINE. Is wat je ziet, is dat op het moment dat je de basis-RINE, het moederdocument zeg maar, van veiligheid, noem ik het maar even, opstelt, dan kan het best zijn dat in de inventarisatie blijkt dat je op sommige onderdelen nog niet tot de kern bent gekomen. Dat kan zijn omdat daar een onderliggend probleem heerst. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn op beeldschermwerk, dat kan zijn op psychosociale arbeidsbelasting. Het kan zijn dat bepaalde machines toch net even anders werken dan standaard. Waardoor blijkt dat jij een verdiepingsslag moet maken in die RINE. Dus het betekent dat je bijvoorbeeld een specialist moet aantrekken op het gebied van machines. Een ANO-deskundige moet aantrekken om jouw PSA verder in kaart te brengen. Om toch echt als het ware de onderste steen boven te krijgen van wat heerst er nou in je organisatie aan risico's op dat specifieke thema. En daar maak je dan een verdiepingsslag in. Die laat je opnieuw toetsen, bijvoorbeeld bij PSA, om die even als voorbeeld te pakken. Uit de gewone RINE en de interviews en dergelijke die je daarbij uitvoert, dan wel de interview of dan wel de invulsheets die je laat invullen door medewerkers, blijkt dat PSA echt een onderdeel of echt uitkomt als werkdruk of pesten op de werkvloer en jouw maatregelen zeg maar die je hebt voorgesteld niet afdoende zijn om dat risico te drukken, dan moet je dus aanvullend kijken van wat moet ik nog meer doen om dit risico echt te gaan beheersen. Nou, die deskundigen zou je daarbij helpen. Gecertificeerde kenniskundige zal die RINE ook gaan toetsen om te zorgen dat je het beleidsmatig in ieder geval goed voor elkaar hebt. Vervolgens is het wel echt aan jou als werkgever om dat verder te laten inbedden in je organisatie. Dat vergt dus meer dan het papiertje, maar zeker ook in een vorm van instructie bij binnenkomst, maar ook gedurende het werk, dan wel toezicht op het uitvoeren van het werk.
Maar even voor mijn beeld. Als ik met de auto heb, en dan krijg ik een signaaltje, hey, de APK moet weer. Is dat ook zo ingeregeld bij de RINE, dat je weet, oké, ik moet hem weer updaten? Of moet je het zelf bijhouden?
Uiteindelijk moet je het zelf bijhouden, want je bent natuurlijk, kijk, we weten met elkaar, want dat staat al decennia lang in de wetgeving, we moeten een RINE hebben. Ja, dus hetzelfde dat je
ja, maar ik moet ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Die sluit ik één keer af en af en toe kijk ik nog even weer om.
Dat zegt, dat is een mooi voorbeeld. Want toevallig kreeg ik gisteren een mail van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hè, die eigenlijk aan mij de vraag stelt. Hey, past de polis nog bij jouw omstandigheden? En feitelijk is dat ook op het gebied van de RINE continu zo. Dus je moet eigenlijk voor jezelf als werkgever kijken van, ik heb die RINE, dat is een papieren document, die wil ik laten leven. En die moet ik ook zodanig aanpassen op je bedrijfsprocessen die mogelijk veranderd zijn in het afgelopen jaar. Het kan zijn dat er een incident heeft plaatsgevonden waarbij je gaat kijken, hey, zijn de voorgestelde beheersmaatregelen nog afdoende om het risico ook in de toekomst te beheersen? Dan wel als je, stel je hebt een bedrijf en je gaat uitbreiden, dus je gaat een heel nieuw bedrijfspand erbij aantrekken. Ja, dan zul je toch opnieuw moeten kijken van, hey, wat heeft dat misschien voor additionele risico's, zeg maar, brengt dat met zich mee. En ja, moet je die opnieuw dus gaan inventariseren en vervolgens daar beheersmaatregelen op gaan zetten. Ja.
Misschien een mooi voorbeeld. Ik ben in een ander werkzaam leven betrokken bij heel veel kerkelijke instellingen die ons kantoor vragen na te denken, hoe zit het nou met geschillen binnen kerkelijke organisaties? En PSA wordt steeds meer onderwerp van gesprek. Omdat ook binnen kerkelijke organisaties het percentage van arbeidsongeschikte medewerkers wegens ziekte komt door overspannenheid, door burn-out, door allerlei andere klachten die werkgerelateerd zijn. En wat wij nu doen is om via de landelijke bureaus, vaak zijn er kerkelijke bureaus bij de hele grote kerkelijke instellingen zoals de Kerk Nederland en zo, om daar eens het gesprek mee aan te gaan. Maar Hoe adviseren jullie de aangesloten kerken op dit thema? Ik ben zelf lid van een kerkelijke organisatie in Hogeveen. Daar zijn 3 medewerkers in loondienst. De RINE is denk ik van 1940 of zo. Anders geformuleerd, ik sloeg daar wat op aan. Toen dacht ik, daar moeten we wat mee. En kortom, het gaat over awareness. Het gaat over, wees er je van bewust dat RINE niet voor niets is. Dus wat jij zegt, Sander, het staat al generaties lang in die wetgeving. Doe er wat mee. Er zijn deskundigen, zoals jij. Zorg dat je die in beeld hebt en dat je die kunt benaderen als je inderdaad gaat verhuizen of je gaat als gevolg van een incident in het verleden nog eens nadenken over je beleid. Waarom zou je het zelf doen? Tuurlijk kost het geld, snap ik ook wel. Maar ben je nou ondernemer geworden omdat je een fietsenfabriek exporteert of ben je ondernemer geworden om je tijd te investeren in het opstellen van een IRNE waar je geen verstand van hebt? De keuze is denk ik heel makkelijk gemaakt.
Ja, tegelijkertijd denk ik wel dat ook heel veel mensen gewoon onvoldoende bewust van zijn. Hè? Dus
het is een combinatie.
Dus jij noemt een kerkelijke organisatie. Nou, ik kan er een tal basisscholenbewijzen van nazetten, zeg maar. Die ook niet naar een RINE kijken. Ja. Terwijl dat daar met scharen weet ik wat werken, zeg maar. Kan ook op zijn minst en opstandige ouders zijn, zeg maar. Dus,
ouders met een pistool die binnenkomen. Ja, zodat
maar deze ook bijvoorbeeld sportclubs. Hè? Bijvoorbeeld het exporteren van een tennisbaan, bij wijze van spreken. Je werkt met allerlei arbeidsmiddelen. Het runnen van een voetbalvereniging. Waar bijvoorbeeld PSA best een onderdeel kan zijn. Het zit hem eigenlijk in heel werkend en sportend en levend Nederland, zeg maar, waarin risico's kunnen voorkomen. En ik denk dat we ook met elkaar steeds te technisch kijken. We kijken steeds, het is dat documentje, dat saaie document, wat de RINE heet, heeft één medewerker, zeg maar, in onze organisatie verstand van. Ja. Maar het is veel meer dan dat.
Ja, dus eigenlijk is het gewoon, tenminste, als ik het even naar mezelf vertaal, het is gewoon logisch nadenken en met elkaar zorg voor elkaar hebben. Dus kijken, en dus als je bijvoorbeeld ergens loopt, hè, nou, ik hou nog wel eens van klussen in mijn vrije tijd. Dat doe ik. Ik heb een buurman van 75, daar ben ik samen aan het klussen. En die zegt, oh Jano, kijk uit, even niet naar achter stappen of dit. Of hey, pak even deze, dat is veiliger. En andersom ook. En zo help je elkaar om veilig of risico's te beperken.
Maar jullie zijn allebei, denk ik, schat ik in, mensen die graag klussen, maar die als gevolg daarvan ook de risico's beter in beeld hebben dan die niet klussen, die af en toe een keer, omdat hij gedwongen wordt door zijn partner of door zijn vrouw, zeggen, joh, ga jij eens klussen, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Ik heb 2 linkerhanden, dus ik begin er ook gewoon niet aan.
Maar je wordt wel gedwongen.
Ik word wel gedwongen. Ja. En dan zegt hij maar raar van, heb ermee. Maar je brengt me wel op een mooi voorbeeld uit de praktijk. En dat heeft ook geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad in 2017. Heeft in alle kranten ook gestaan. En dat was een vrijwilliger die op het dak klom van de Rooms-Katholieke Kerk. En die meneer valt eraf. En het heeft geleid tot een rechtszaak tussen die meneer en de Rooms-Katholieke Kerk, die uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de Hoge Raad in 2017 heeft uitgemaakt dat een kerk, of kerkengemeenschap, in beginsel aansprakelijk is voor schade die een vrijwilliger leidt tijdens de uitvoering van zijn vrijwillige werkzaamheden. Ik noem het maar even zo. Nou ja, de paniek was in Nederland niet te overzien. En waar kijkt men dan als eerste naar? Typisch Nederlands. Oh, dan moeten we zorgen dat we de verzekeringen op orde hebben. Of is het iets andersom? Moeten we eerst wat anders doen? Moeten we eerst nadenken over de vraag, hebben we veilig beleid? Of hebben we beleid dat de veiligheid garandeert? Garanderen kun je niks in het leven, behalve dat je doodgaat. Maar snap je wat ik naartoe wil? Dan is zo'n reflex dus, oh, we moeten verzekeringen op orde brengen. Dekt onze aansprakelijkheidsverzekering dat wel? Nee, het gaat over maar het gaat over wat anders.
Ja.
Namelijk zorgen dat op het moment dat dan, want het zijn vaak de oudere vrijwilliger, hè, die dus met pensioen is of met de fit is, of bedenk wat, die dan in zo'n kerkelijke gemeenschap actief is. Die dan, oh weet je, ik klim wel even op het dak. Ik ben bouwvakker geweest. Ja, en nu? En dan? Is dat een garantie dat er niks gebeurt of zo dan? Nou ja, het gaat dus over awareness. Het gaat over dat.
We zouden de ring natuurlijk vandaag een beetje technisch aanvliegen. Hè? Ja. Misschien nog een klein stukje techniek erin. Je hebt de risico's geïnventariseerd en vervolgens ga je er een beheersmaatregel op zetten. Dus hoe ga je het risico voorkomen of zodanig beheersen dat er uiteindelijk geen persoonlijk letsel ontstaat?
Ja.
Nou, daar zit een bepaalde categorie in. En in de vorige podcast, Jano, heb jij al even beschreven, hè, over die fabriek waar ze eigenlijk de woning compleet als het ware engineeren en bouwen. Om vervolgens zeg maar in 3-4 delen op de bouwplaats vervolgens in elkaar te zetten.
Dat was de podcast over ongevallen.
Precies.
Voor de luisteraars.
Wat je met zo'n aanpak creëert, is dat je heel veel risico's bij de bron wegneemt. Dat betekent dat je het risico wegneemt en er dus geen gevaar meer ontstaat. Wat we te veel zien in Nederland, is dat er te vaak gegrepen wordt naar het allerlaatste redmiddel. Dat heet de persoonlijke beschermingsmiddel. De helm, de veiligheidsschoen. Het veiligheidshesje, de valharnas, hè, zoals we ook in de vorige podcast over ongevallen beschreven, ten aanzien van de mensen die de zonnepanelen leggen. Als ze iets van veiligheidsmiddelen gebruiken, hebben ze vaak nog een harnas aan. Maar met een veiligheidsharnas neem je het risico niet weg. Het enige wat je voorkomt, is dat je letsel krijgt als je wel valt.
Exact.
Waar je naartoe moet gaan werken als organisaties, als Nederland, is dat je steeds meer in de lijn gaat kijken van hoe kan ik het risico überhaupt voorkomen.
Ja.
Dus bij de bron, hè, bijvoorbeeld werken op hoogte uiteindelijk wegneemt, zodat je in de fabriek met machines het...
Ja, dus eerst het dak maken, zonnepanelen opleggen en daarna de wanden eronder.
Exact, hè, dan neem je het risico van daarna de panelen plaatsen en neem je weg. Lukt dat niet, om wat voor bouwkundige of technische obstructies er ook zijn, zeg maar, dan kun je toewerken naar, dat heet collectieve maatregelen. Dus je scheidt eigenlijk de bron, zeg maar, van de mens. Dus een mooi voorbeeld is, stel je voor, je ziet wegwerkers, hè? Ik zag er vanochtend ook weer één rijden. Ja, dan staat er ergens een pion en nog één. En er staat ergens 50 meter achter hem een kleine obstructiewagen waarop staat van wegwerkers.
Ja, ja.
Maar mensen rijden er gewoon met 100 of 130 langs. Waar je naartoe moet werken, is dat je als het ware misschien toch die ene weghelft moet afsluiten op het moment dat je daar werkzaamheden plaatst. Dat is echt de bron, het gevaar, auto's, langsrijdende auto's wegneemt. Of dat je de afstand creëert tussen het gevaar en de mens. Dat is eigenlijk een tussenoplossing tussen enerzijds die bronbestrijding, wat soms vanwege wat voor reden ook niet lukt. En het laatste redmiddel, die PBM. Dus heel simpel voorbeeld, ongevallen ten aanzien van het leggen van zonnepanelen. Zorg nou voor dat je die veilige stijger opbouwt en zorg er nou voor dat op het moment dat je dus van het dak afrolt, je dus niet naar beneden valt, maar op die stijger terechtkomt. Dat is vaak een tussenoplossing die heel vaak wordt overgeslagen. Hè, dus dat je te vaak grijpt naar die persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ja.
Maar daarmee voorkom je dus niet dat het ongeval wel plaatsvindt. Het enige wat je dus voorkomt is dat er letsel ontstaat.
Ja, anders gezegd, Sander. Dat is exact op een andere wijze verteld waar ik het net over had. Het gaat dus over het bestrijden van de gevolgen en niet van de oorzaken. En natuurlijk weten we één ding. Nee, we weten twee dingen in het leven. Dat we geboren worden en doodgaan en dat we belasting betalen. Meer zekerheden zijn er niet in het leven. En dat betekent dat je echt als ondernemer na moet denken. Ik ben ondernemer geworden om een restaurant te exploiteren. Ik ben ondernemer geworden om dat advocatenkantoor te runnen, laat ik me dan ook daarbij houden. En daar waar er andere dingen zijn, bemoei je er niet mee in de zin van, denk nou niet na over de eigen oplossingen. Laat een deskundige derde dat dan doen.
Wij zijn aan het einde gekomen, dankjewel Peter, van deze podcast. Is er nog één ding die jullie kort nog willen benoemen van, nou, ik stip dit er even uit?
Nou, wat denk ik goed is dat die... we spreken vaak over die ondernemers. Nou, ik heb in mijn anekdote bijvoorbeeld in beginlaag bijvoorbeeld zo'n cafetariehouder. Er zijn dus oplossingen te verzinnen dat je best zelf je risico's kunt inventariseren. Hè? Dus die branche, RNA's, die bieden echt wel mogelijkheden om daar zelf een stap in te zetten. Je kunt je laten adviseren. Weet, dat kost gewoon een patiënten. Nou, ik zie het als een investering. Dus ik zou zeggen, als je goed genoeg voelt, doe het vooral zelf. Hè? Want ik denk dat echt goed is, want het laat ook zien dat je zeg maar veiligheid wil aanpakken in je organisatie. Lukt dat niet, laat het dan niet links liggen. Laat je ondersteunen door betreffende organisaties die wel weten hoe het zit. Zodat je het ook echt kunt laten inbedden in je organisatie. En dat het geen heel duur document wordt wat onder in de kast belandt en waar nooit iemand meer naar kijkt.
Dus stel hem zelf op als je kleiner bent dan 25 medewerkers, zeg maar. Want dat verhoogt ook de eigenaarschap.
Mooi gezegd.
Peter?
Ja, ik zou zeggen waarvan akte. Ik denk dat wat Sander zegt helemaal waar is. Ik zou eraan willen toevoegen. Maar dat is misschien toch meer een persoonlijke insteek. Dat ik het wijs zou vinden dat, omdat het gemiddeld aantal medewerkers in Nederland onder die 25 ligt. Mm-hmm. Dat je dus moet oppassen dat die grens niet in eigen leven gaat leiden, waardoor zelfstandig mensen aan de slag gaan. Terwijl ik nogmaals wil bepleiten, ik heb geen aandelen in veiligheidskundigen of zo, maar ga naar een deskundige derde. Het is je werk niet. Ik zeg wel eens, bemoei je er dan ook niet mee, want daar zijn wij voor. Omdat aantoonbaar de risico's zodanig kunnen uitpakken dat het game over is. Dat je bedrijf gewoon klaar is. Want de verzekering zegt gewoon, u heeft geen actuele RIE. U heeft hem niet op tijd geüpdate. Mwah, moesten we nog maar eens nadenken over de vraag of dat valt onder een spraakrechtsverzekering.
Leuke, opbeurende...
Ja, daar ben ik op voor, weet je. Ik ben altijd voor de opbeurende toon.
Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wat mij nog echt wel bijblijft is van... zorg ook dat je dus nieuwe mensen... laat die eens door je hele organisatie lopen. En laat die eens even voelen wat speelt hier nu. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Laat die eens taal en teken geven. Niet om vervolgens dat in de doofpot te stoppen, maar om daar juist mee te kunnen. Die hebben een frisse blik. Hey, ik dank jullie wel voor het luisteren, Peter, Sander.
Graag gedaan.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, mail ons ook gewoon vraag@probaat. En misschien ook nog een leuke tip qua podcast. Andere podcast is de Open Universiteit podcast. Hele leuke dingen in. Bijvoorbeeld, hoe ga je überhaupt onderhandelen met bijvoorbeeld een gijzelnemer? Daar kun je als leidinggevende volgens mij ook veel van leren. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.